Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RIBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RIBF Kennisfestival in september, de live-uitzending RIBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam en het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, dag 2 Provada. We zijn bij BNP Paribas Real Estate met Oscar Aerts, Michiel Santing en Dirk ten Hollander. Allemaal van BNP Paribas. Mannen, hoe is de eerste dag geweest, Provada?
Ja, ik denk goed. Ik denk dat de stemming er goed in zit. Er is vertrouwen. We hebben er weer zin in met z'n allen, denk ik.
Ja?
Ja, goed bezocht. Buitenlandse beleggers waren aanwezig, natuurlijk lokale partijen. Zin in dag 2.
Mooi, ja, we gaan het hebben met jullie over positieve vooruitzichten op die Nederlandse vastgoedmarkt en renteverlaging van de ECB. Michiel, hoe was jouw eerste dag?
Ja, eigenlijk wat Dirk zegt, het is lekker druk. Gisteren veel afspraken hier op de stand gehad. Ik geloof dat vandaag de drukste dag in principe moet worden van de Provada.
Dus ja, de tweede dag is altijd knaller, hè?
Ja, dan komt er veel mensen deze kant op.
Ja, dichtbij, ja.
Dus we kijken ernaar uit om al die mensen vandaag te gaan ontvangen hier.
Oscar, voor jou?
Ja, super interessante dag. Provada wordt toch ook altijd vanuit mijn perspectief dan bezocht door veel buitenlandse financiers die hier in Nederland actief zijn. Ik denk dat de gemene deler was dat heel veel financiers echt de seinen weer op groen hebben staan om opnieuw hier in Nederland weer verder actief te zijn, om het zo maar te zeggen. Dus dat vond ik goed om te horen. Daar spreekt in ieder geval vertrouwen uit. En nu hopelijk dat we ook passend product voor die financieringen gaan vinden, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou ja, wat is die huidige staat van die Nederlandse vastgoedmarkt? En hoe heeft die zich ontwikkeld in het eerste kwartaal, zeg maar, van dit jaar, van 2024?
Nou, ik denk dat het ergens wel een herstel heeft laten zien. Als we kijken naar jaar op jaar, naar het eerste kwartaal, dan zie je dat beleggersvolume best wel gestegen is. Dat vertekent een beetje omdat je toch wel ziet dat vorig jaar was het echt extreem laag. Dus we zitten nu dit kwartaal eigenlijk nog steeds rond langjarig gemiddelde. Maar vorige week de ECB de rente 25 basispunten verlaagd.
En, helpt dat mee?
Nou ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk is het een samenspel natuurlijk. De financiële markten, vastgoedmarkt is natuurlijk een onderdeel van het grote geheel.
Ja.
Je ziet met de rente, de beleidsrente vanuit de ECB, die hebben de economie moeten remmen vanwege de inflatie. Daar hebben ze de afgelopen 2 jaar best wel wat beleid op gevoerd. Nu zie je dat ze dat iets laten vieren om de inflatie is weer terug, gaat weer langzaam naar het inflatiedoel.
Hij is 2 volgens mij.
Volgens mij verwachten ze dit jaar 2,5%. Dus dat gaat gestaag, gaat dat goed. Maar ze hebben nu besloten om de rem er iets af te halen. En de verwachting is dat daar dit jaar, je weet het natuurlijk nooit, maar de verwachting is dat er sowieso nog 1 keer 25 basispunten komt. En waarschijnlijk ook nog wel een tweede verlaging. Dus dan betekent dat je eigenlijk de stap maakt met 75 basispunten naar beneden richting het einde van het jaar. Wat voor investeerders in Nederland, maar in Europa, wereldwijd, investeerders, financiers, toch alweer misschien een goed zetje in de rug kan geven.
Ik denk dat het gewoon net even een positief marktsentiment geeft wat we momenteel nodig hebben. Ik denk dat veel partijen hebben gewacht tot wat de afgelopen donderdag zou gaan gebeuren. Ja. Daar is gebeurd wat iedereen had verwacht en heeft gehoopt. En wat Dirk eigenlijk terecht zet, die 25 of 50 basispunten extra die dit jaar eraf zou moeten gaan. Ik denk dat een positieve marktsentiment zou moeten duwen.
Mooi. Is dat ook dat geldt ook voor de internationale beleggers?
Dat denk ik zeker.
Om ook weer een beetje terug te komen, want we hebben natuurlijk behoorlijk wat geld nodig.
Kijk, waar beleggers in zijn algemeenheid naar op zoek zijn, zijn ofwel stabiele marktomstandigheden, ofwel markten waarin prijzen in principe stijgen, hè, als je het hebt over vastgoed. De 25 basispunten rente die er nu afgehaald wordt, gaat denk ik niet een direct impact hebben op dat de financiers ook ineens zelf hun rentes gaan verlagen. Maar tegelijkertijd, het is wel een signaal dat er een bepaalde mate van stabiliteit bereikt wordt. Nou, op het moment dat die stabiliteit in die markt bereikt wordt, dan kunnen ook beleggers weer hun rendementen naar de toekomst toe doorrekenen. Wat denk ik, gewoon ertoe gaat leiden dat je weer meer transacties gaat zien dan wat we het afgelopen, nou ja, laten we zeggen, anderhalf jaar gezien hebben. Ja,
welke specifieke sectoren hebben dan die meeste groei laten zien?
Ik denk eigenlijk dat je vorig jaar hebt gezien dat de logistieke sector, die heeft de grootste groei doorgemaakt. En dat was denk ik op dat moment ook de grootste sector überhaupt in het vastgoed. Dat was voorheen natuurlijk kantoren. Maar ik denk sinds COVID is er een soort van office bashing geweest. En is met name vanuit internationaal kapitaal is er gewoon minder focus geweest op de kantorenmarkt. Dat kun je ook zien uit het aantal transacties dat in 2023 heeft plaatsgevonden. En wat er nu in 2024 plaatsvindt eigenlijk. Dus daar zie je dat ze wel...
Is het daar wachten op die kantorenmarkt?
Ja,
er moet nog even wat vanaf en dan is het weer...
Nou, ik denk ook dat dat een stuk mindset is eigenlijk. Want je ziet wel dat er goede fundamentals zijn om eigenlijk in verschillende kantoren te investeren. Alleen je ziet beleggingsvolume is te groot. Partijen vinden het toch spannend vanuit de US, partijen die daar zijn. Als ze kijken naar het leegstandpercentages.
Ja.
Hoe dat zich in Europa ontwikkelt. Dus ik denk dat dat ook een kwestie van tijd is. En je ziet gewoon dat kapitaal zich inderdaad meer beweegt richting de logistieke sector. En vorig jaar denk ik ook de woningsector, waarbij we dit jaar ook verwachten dat die groot en actief zal zijn.
Ja. Waarom is dat logistiek zo interessant?
Nou, ik denk dat Nederland een belangrijke plek heeft in de logistieke wereld in Europa. Natuurlijk,
ja, nog steeds. Onze hub Rotterdam.
Ja, je hebt Rotterdam. Daar komt natuurlijk veel binnen. Schiphol is ook een van de grootste luchthavens natuurlijk in Europa. Dus daar, dat zijn gewoon wel echt de stromen die binnenkomen.
Ja.
Goede bereikbaarheid en stimulerend beleid geweest afgelopen. Waar je ziet afgelopen jaren, waar je toch wel zag dat er nieuwe logistieke bedrijvenparken uit de grond kwamen. Waardoor er voor ontwikkelaars veel mogelijkheden waren. Gebruikers dus en beleggers. En je ziet dat daar gewoon, ik denk in vergelijking met de kantorenmarkt, meer vertrouwen is, ook vanuit de gebruiker. Waardoor het wellicht wat stabieler is. Daarnaast zie je op de logistieke markt dat de huurgroei die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, dat is significant geweest. En geeft voor beleggers toch wel meer toekomstzekerheid over de locaties.
Ja, want volgens mij als je één keer in logistiek zit, dan ga je er ook nooit meer weg, toch, als partij? Dus het zijn langdurige contracten,
ja, het zijn langdurige contracten. Huurders zijn honkvast, om het zo te zeggen. Er is op de gebruikersmarkt is er best wel een groei geweest de afgelopen jaren.
Ja. En ik denk wat gewoon heel belangrijk is, dat je daar beleggers hebt die kunnen verkopen. Omdat inderdaad die huren, zoals Dirk zegt, die zijn gegroeid. De rendementen zijn ook omhoog gegaan. Maar dat samen zorgt er toch voor dat je in sommige gevallen nog boven boekwaarde, boven taxatie kan verkopen. Waarbij je ziet dat bij kantoren heeft ook een huurgroei doorgemaakt. En uiteraard op de Zuidas is dat meer dan misschien het noorden of het oosten van het land.
Ja.
Maar met de stijging van de rendementen en de iets minder of weer beperkte huurgroei merk je dat je daar vaak toch niet uitkomt.
Ja, mooi. Hey, nog even terug naar die ECB. De invloed op die Nederlandse vastgoedmarkt. Draagt dat nou echt bij, zo'n renteverlaging?
Nou, kijk, wat ik eerder zei, ik denk dat het signaal vanuit de ECB gezien moet worden als een teken van stabiliteit in de markt op dit moment. Ik denk niet dat je gaat zien dat als gevolg van die renteverlaging van 25 basispunten, je nu ineens gaat zien dat een ING of een ABN AMRO hun leningen ook goedkoper gaan pricen. Of dat vastgoedinvesteerders ineens bereid zijn om die 25 basispunten lagere rente ook één op één door te vertalen naar een scherpere yield, om het zo maar te zeggen. Een markt is gebaat bij stabiliteit. En daar is dit denk ik gewoon een uitstekend signaal voor.
Ja, maar stabiliteit komt ook vanuit een nieuw kabinet. Gisteren zijn er een aantal namen alweer bekendgemaakt van mensen die in het kabinet gaan zitten. Is dat ook niet een oproep van jongens, daar moet ook een Nederlands stabiliteitsbeleid komen?
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Kijk, je ziet de afgelopen jaren de overdrachtsbelasting naar 10,4% heeft natuurlijk zijn impact. Samenloopvrijstelling.
Die kwam vanuit 2. 8 naar...
2 van wonen, 6, 8, 10,4. Dus dat is best in 4, 5 jaar tijd significant groeit geweest.
Ja.
Dus ik denk dat dat... op de lange termijn stabiliteit. En dat heeft op meerdere vlakken, natuurlijk financieel, maar ook vanuit de politiek. Het beleid moet duidelijk zijn, want een lange termijn rendement is belangrijk voor vastgoedbeleggers.
Ja, beleggers zitten er ook niet voor een jaar in.
Sommigen wel natuurlijk, maar over het algemeen is het lange termijn pensioengeld, verzekeringsgeld.
Precies.
Wat gewoon belangrijk is.
Ja. Mooi.
Nou, ik denk ook dat dat wel iets is wat Dirk zegt, is volkomen terecht. Kijk, ik denk dat de politiek moet zich bezighouden met de middellange dan wel lange termijnvisie van waar we willen dat we met Nederland naartoe gaan. Als vestigingsklimaat, het investeringsklimaat, alles hangt met elkaar samen. Wat ik denk dat we de afgelopen jaren een beetje in de politiek gezien hebben, is van ja, weet je, we leven vandaag de dag. We moeten de volgende verkiezingen weer zien te overleven. Dus wat wil men nu horen van ons? Nou, dat is de topics die we de afgelopen maanden, jaren voorbij hebben zien komen. Maar ik denk dat er gewoon fundamentele zaken zijn. Waar we als overheid gewoon langjarig beleid voor moeten gaan maken.
Wat voor fundamentele zaken bedoel je dan?
Fundamentele zaken. Nou kijk, je ziet gewoon de impact van het verhogen van de overdrachtsbelasting. Het draaien aan de knoppen van de gereguleerde huren in Nederland. Dat zijn gewoon zaken waar beleggers zenuwachtig voor worden. En op het moment dat beleggers denken van ja, weet je, we spelen met elkaar een bepaald spel, maar gedurende het spel worden de spelregels veranderd. Ja, dat is niet het spelletje waaraan ik mee wil doen.
Nee.
Ja,
en zeker niet met pensioensgeld. Nee, lijkt mij.
Ja. Nee, dus daarom zie je ook best wel veel internationaal kapitaal dat bijvoorbeeld normaliter op de woningmarkt gefocust was. Die hebben gewoon het afgelopen jaar, anderhalf jaar, zijn die gewoon om Nederland heen gelopen. En die zijn in andere markten gaan investeren. Maar die hebben het kapitaal niet naar Nederland toegebracht, waar wij het eigenlijk zo nodig hebben. En uiteraard hebben wij Nederlands kapitaal wat die markt ook verder kan brengen. Maar dat is niet genoeg om het woningmarktprobleem op te lossen.
Nee, precies. Hey jongens, nog even naar die kantorenmarkt. Ondanks een daling in het investeringsvolume blijven de huurprijzen voor duurzame kantoren op die A-locaties in Amsterdam blijven stijgen. Wat drijft nou die prijsstijging? Is dat een tekort?
Meerdere vlakken. Tekort aan de ene kant. Je ziet dat er toch wel een run voor kwaliteit is. Dus je merkt vanuit gebruikers dat die gewoon doelstellingen hebben. We hebben het al in de vastgoedmarkt. Beleggers hebben de ESG-doelstellingen, maar gebruikers ook. Je ziet dat daar ook steeds meer beleid op komt, Europees beleid.
Ja, dus grote huurders gaan het vragen.
Ja, en die willen gewoon uiteindelijk met corona, thuiswerken is erbij gekomen. En je ziet dat de kantooromgeving verandert. Dus misschien minder alleen maar werkplekken, meer plekken om samen te komen op kantoor. Dus kantoor moet een fijne plek zijn. En,
maar laten ook op een goede locatie die bereikbaar is. Want Zuidas is natuurlijk fantastisch bereikbaar.
Tuurlijk. Dus je ziet een centrale plek voor transporthubs. Zoals we dat zo mooi noemen. Multimodaal, trein, metro, fiets. Auto natuurlijk ook.
Ja.
Maar dat zijn de belangrijke plekken. En daar zie je wel echt een huurgroei voor de echte kwaliteit.
Wat zijn dan die vertel me.
Nee, Michiel. Ik wou ook zeggen, je ziet ook uiteindelijk wel een huurgroei voor de objecten die voldoen aan het Paris Proof gehalte. Zo zijn er een aantal objecten in Nederland die bijvoorbeeld niet in Amsterdam in de Zuidas staan. Maar die nog steeds
die wel
een hele hoge huur halen. En dat is nog steeds niet de Zuidas huur. Maar dat zijn wel gewoon gebruikers die zeggen, ik wil in zo'n duurzaam object zitten. Ja, ik snap dat ik met een huur van €175 de meter er niet uitkom.
Moet ik
misschien naar 2,50 of zal ik iets hoger moeten? En dan is het de vraag, hoe kijken financiers ernaar en hoe kijken investeerders ernaar om zo'n oververhuurd object te kopen voor de lokale markt? Of ga je op een gegeven moment dat soort objecten vergelijken met vergelijkbare objecten in andere grote steden?
Ja, dat is interessant. Uitdagingen, kansen, die Nederlandse kantorenmarkt voor de toekomst?
Nou, ik denk in zijn algemeenheid dat de kantoren in Nederland zeker als je het afzet tegen de kwaliteit van de kantoren in het buitenland. Hè, als je om ons heen kijkt naar België, Duitsland. Dan zijn de kantoren in Nederland gewoon van hele goede kwaliteit. Ik denk ook om die reden dat op dit moment er in zijn algemeenheid kansen liggen in de kantorensector. Juist omdat die naar mijn smaak een beetje underpriced zijn.
Ja.
Als ik belegger zou zijn en ik zou het kapitaal hebben om anticyclisch te kunnen investeren, dan zou ik op dit moment
moet
in kantoren
investeren.
Ja. Dat zie ik echt als een kans, ja.
Nou ja, ik was vorige week toevallig in Duitsland op een beurs en daar hoor je heel veel partijen ook gewoon zeggen. Die kijken allemaal naar het oosten, naar ons toe, naar het westen. Jullie lopen hier gewoon 4-5 jaar voor op verduurzaming van panden. Dus ik kan me voorstellen dat best wel aantrekkelijk is om nu te gaan investeren.
Nou, en ik denk dat bij ons in de kantorenmarkt, op het moment dat COVID ontstond, waren wij al een van de voorlopers op het gebied van thuiswerken. Dus het heeft bij ons
wel even, al mee bezig.
Ja, ja. Dus het had al wel een effect op de Nederlandse markt. Alleen je zag ook wel dat wij daar al mee bezig waren. Daarnaast zijn denk ik onze commute times zijn relatief kort. Je bent bij ons natuurlijk al vrij rap. Ben je op je kantoor vanuit je huis? Een half uur tot 20 minuten dat je moet reizen. Waardoor je nog steeds ziet dat heel veel mensen graag naar kantoor toekomen ook.
Ja, precies. Hey, dat is de kantorenmarkt, logistiek en retail. Hoe heeft die vraag naar logistiek en retail vastgoed zich ontwikkeld? En wat zijn de verwachtingen voor de rest van 2024?
Nou, ik denk voor logistiek, op logistiek gebied is de ontwikkeling, zoals eerder besproken, heel goed geweest. Je ziet dat er weinig leegstand is. Wat ten goede komt aan de huurprijs natuurlijk. Maar dat biedt misschien ook
dan
wel problemen.
Moeten we meer bijbouwen dan?
Nou ja, dat is de afgelopen jaren moeilijk geweest. Hè? Met de rendementen die omhoog gegaan zijn. Dus je ziet dat het voor ontwikkelaars moeilijker is om de business case te maken. Tuurlijk helpt het daarbij dat de huren gestegen zijn. Maar je ziet wel dat sommige ontwikkelaars een beetje pas op de plaats gemaakt hebben. En daarnaast heb je natuurlijk qua misschien publieke opinie. Is men iets voorzichtiger geworden met het bouwen van dozen overal in Nederland.
Ja. Naast het feit moet een mooie dozen bouwen.
Nou, mooie dozen, functionele dozen. En dozen, laten we zeggen, logistieke hallen die echt voor de toekomst gebouwd zijn.
Ja.
Waar ook de werknemers, en dat zie je natuurlijk op kantoorgebied, werknemers moeten tevreden zijn, maar logistiek is dat ook het geval.
Ja, Michiel, jij wilde op aanhaken.
Nee, je ziet natuurlijk ook wel, die ontwikkelingen kunnen er ook wel zijn. Alleen je merkt dat elektra-aansluitingen, dat is natuurlijk ook momenteel een probleem voor een heleboel greenfields. Dat daar simpelweg nog geen stroom naartoe kan gaan en dat je daardoor eigenlijk nog niet kan ontwikkelen.
Ja, dat hoor je steeds vaker, hè? Dat het grote probleem is waar we in Nederland tegenaan lopen.
Nou, en dat is ook wat ik eerder deze podcast bedoelde met middellange termijn of lange termijn strategie van de overheid van wat we nu echt met dit land willen.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon een hele kwalijke ontwikkeling dat waar we eerst voorloper waren in de ontwikkeling van datacenters in Nederland, die kennis en expertise zich nu op Duitsland en België gaat focussen omdat wij onze stroomvoorziening niet op orde hebben. Hetzelfde geldt voor de bouw van logistieke centra. Ik bedoel, het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor onze economie als geheel, maar dus ook voor de samenleving, dat wij voor voldoende werkgelegenheid kunnen zorgen, om het zo maar te zeggen. Dat dat ten koste kan gaan van een grasveld ergens in Noord-Friesland. Ja, dat is natuurlijk ontzettend spijtig. Ja. Maar dat is een keuze die we met z'n allen moeten maken. En ja,
daar verwacht je eigenlijk beleid op.
Daar verwacht je visie op in ieder geval. En, ja. Nou ja, ik wacht het af, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik ben heel benieuwd. Maar dat is het nieuwe kabinet, niet aan ons. Dat gaan we hier niet oplossen. Hey, om het af te sluiten, mannen. Jullie boodschap aan vastgoedeigenaren, investeerders, andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in die Nederlandse vastgoedmarkt. Wat zou je hun willen meegeven?
Bel ons.
Bel ons. Dat is een hele simpele, Dirk. Ja, nee, wat is je nummer?
Heel simpel antwoord.
Ja. Nee, kijk, ik denk wat de belangrijkste boodschap is. Probeer naar de toekomst te kijken. Maak toekomstbestendige keuzes voor de lange termijn, waardoor we in Nederland kunnen verder bouwen. En waardoor we hopelijk weer economisch gezien stappen vooruit gaan zetten naar de toekomst toe.
Ja, mooi. Michiel. Jou.
Ja, nee, eigenlijk hetzelfde. Het is inderdaad, ik denk dat met de politiek de stabiliteit lijkt teruggekeerd. Met een beetje geluk horen we in september of de overdrachtsbelasting ook naar beneden gaat.
Dat zou wel lekker zijn, hè?
Dat zou wel lekker zijn. Dat zou een mooie meevaller zijn. De vraag is naar welk niveau. Ja. Maar ik denk dat de stabiliteit die
wat
we nu...
Wat zou het van jou betreft moeten worden? 8? 6?
Nou, ik denk dat het probleem is geweest dat we zijn van 6 naar 8 naar 10.4 gegaan onder het mom. We hebben naar een bepaalde hoeveelheid naar transacties gekeken en daar dat percentage over gegooid. Dus dat komt in de kas. Ik denk dat er in minder mate is gekeken dat het verschil tussen 6 en 10.4% ook minder transacties oplevert.
Ja.
En daadwerkelijk ook minder geld in de kas oplevert. Dus
dat rekensommetje kun je makkelijk maken.
Precies.
Ja. Mooi. Oscar, voor jou, volgens mij wilde jij ook nog iets zeggen. Want wat zijn de volgende stappen van BNB Paribas?
Oh, nou ja.
Toch?
Nee, uiteraard als een stukje reclame mag worden gemaakt altijd. Nou ja, wat ik net al zei. Vorig jaar merkte je dat de logistieke sector, die is inderdaad eigenlijk de grootste sector van Nederland geweest. En dit jaar is nog steeds de verwachting dat met, ik zeg het mijn hoofd, kijk Dirk even aan, 3,5 miljard. Wederom de grootste sector van Nederland gaat worden voor dit jaar.
Ja.
Waar wij nu gewoon uiteraard een logistiek team hebben binnen ons capital markets team, zullen wij ook dit jaar een verhuurteam gaan opzetten. Omdat wij zelf ook de kansen in die markt zien.
Je wil de sector daar gewoon nog veel meer bij helpen. Ja. En ondersteunen.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Ja. Oscar, voor jou? Nog een laatste voorspelling? Boodschap? Nou ja.
God, dan vraag je me wat.
Het was even stil.
Ja.
Ik stel een andere vraag aan jou, Oscar. Dag 2 Provada. Wat ga je vandaag allemaal nog doen? Want het wordt een drukke dag. Drukste
dag. Het wordt zeker een drukke dag. In het verlengde van gisteren weer een aantal afspraken met financiers. Om gewoon eens te polsen hoe die op dit moment in de wedstrijd zitten. Daarnaast nog een gezellige lunch en een boottochtje. Dus ik heb niets te klagen wat dat betreft.
Hopelijk komt het zonnetje dan ook naar buiten.
Zolang het niet regent.
Nee, precies.
Bij BNP schijnt altijd de zon, hè?
Kijk, mooi. Morgen hebben jullie volgens mij jullie borrel, toch?
Ja, dat klopt.
Wat wordt daarvan verwacht? Is dat één groot feest dan hier?
Nou, het is van oudsher natuurlijk de afsluiting van de Provada. Over het algemeen is het altijd mooi weer. Dus laten we hopen morgen ook dat we met...
Maar dit doen jullie niet hier op de stand?
Nee, buiten.
Dus daar, lekker.
Daar komen klanten, partners komen bijeen om een biertje of een wijntje te drinken op een succesvolle Provada.
Mooi. Gezellige afsluiting.
Nou, dank jullie wel. Dirk ten
Hollander. Je bent uiteraard uitgenodigd.
Ik kom even langs, zeker. Michiel Santing en Oscar Aarts van BNP Paribas Real Estate. Dank jullie wel. Nog heel veel plezier op Provada.
Dank je wel.
Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.